Ik begrijp dat jullie al alles weten over RIP en OSPF. Dus jullie weten al het verschil tussen distance vector en linkstate protocollen. Klopt dat?
Ja.
Dat klopt. Oké, en hebben jullie ook al enig idee welke van die twee BGP is? Oké, dus dat is wat anders. Dat hoef ik allemaal niet uit te leggen?
Ja, doen we wel.
Toch wel? Ja. Oké. Nou, je zou denken van OSPF is zoveel beter dan RIP. Dus als je zo'n protocol gaat maken, BGP, waar het hele internet op draait. Want dat is het leuke van BGP. Dat het gebruikt wordt tussen internetproviders. En dat is ook het enige protocol wat tussen internetproviders gebruikt wordt. Tenzij je over multicast en allemaal enge dingen praat. Maar gewoon voor standaard IPv4. Dus dat is een erg belangrijk protocol. Dat zorgt dat iedereen op het internet weet waar welke IP-adressen gebruikt worden. Je zou eens denken van OSPF is beter dan RIP. Dus BGP, dat zal iets gemeen hebben met OSPF. Nou, pech gehad. Dat is niet het geval. BGP is eigenlijk voor 90% RIP. Is het alleen één, dus een distance vector protocol met één klein verschil. Dat is behalve dat hij een hopcount heeft, zoals bij RIP, dat hij ook alle tussenliggende hops en het AS-nummer, het autonomous system waar het doorheen gegaan is, ook erbij zet. En dat maakt dat het veel makkelijker mogelijk is om de loops te detecteren, wat in RIP nogal problematisch is. Maar in essentie is BGP dus eigenlijk gewoon een logische voortzetting van RIP. Ik begrijp dat jullie al weten wat een autonomous system is. Maar ja, ik heb zoveel tijd aan een mooie animatie besteed dat ik deze niet over wil slaan. Als je per AS kijkt, is natuurlijk alles veel simpeler dan als je per router kijkt. Uiteraard kwam BGP niet uit het niks opzetten. In de goede oude tijd, met het ARPANET, nou wat is het, 30 jaar geleden bijna zo'n beetje, had je natuurlijk ook routing nodig. En op een gegeven moment hadden die daarvoor het gateway-to-gateway protocol bedacht. Dat is gelukkig lang vergeten. Daarna kwam het exterior gateway protocol. Dat was een beetje begin jaren 90, in de tijd dat het ARPANET, dat dat min of meer opgedoekt werd. Of voordat het opgedoekt werd al. Toen je niet meer één groot ARPANET had, maar dat verschillende netwerken, van bijvoorbeeld regionale onderzoeksnetwerken, commerciële netwerken, aan elkaar gehangen werden. En toen, daar kwam ook het, voor het eerst het idee van autonomous systems in terecht. Nou, 1990 als ik het goed heb, kan ook 91 zijn, BGP 1. En toen in snel tempo 2 en 3 kwamen er achteraan. Vervolgens, vanwege dat hele verhaal met de C-netten en de B-netten en het opraken en het uit elkaar barsten van de routingtabellen. Zeggen jullie dat allemaal wat of niet? Oké. Toen werd het handig om in plaats van 16 klasse C-netten één blok van een /20 de wereld in te sturen. Dat zegt jullie ook wel wat. Oké. En dat is wat BGP 4 kan. Verder hebben we nog IDRP en IDPR. Niet te verwarren. IDRP is Interdomain Routing Protocol. Dat komt van onze collega's van uit de OSI-tak. Hoor je weinig van, maar toch wel invloedrijk in hun tijd vooral. En IDPR is Interdomain Policy Routing. Dat is een leuk idee waarbij je nog veel meer enge dingen kan doen qua policy, waar ik het nog over ga hebben, dan met BGP. Maar dat is ondertussen weet niemand meer dat het ooit bestaan heeft. Dat is al lang vergeten.
Dat is geen OSI.
Dat is IP. Maar dat is nooit uit, dat is nooit uit het lab gekomen. Dat is nooit echt gebruikt. Oké, dus vandaag gebruiken we BGP 4. Dat is dus, toen ik dit boek ging schrijven, dat was in 2001. Toen begon ik natuurlijk over BGP 4, omdat dat was wat we in 2001 gebruikten. En toen vroegen mensen mij van, ja, maar dat is versie 4 en het is nu al 9 jaar oud. Wat nu, wordt het niet binnenkort vervangen door versie 5? Nou, tot nu toe niet. Het boek is ondertussen 3 jaar uit. Dus dat gaat nog de hele tijd goed. En de reden dat dat zo goed gaat, is of dat er geen BGP 5 is, omdat BGP 4 heel uitbreidbaar is. Dus je hebt allerlei nieuwe dingen in BGP 4, maar het is nooit nodig geweest om te zeggen, nu gaan we naar 5. En je kan alles over BGP 4 lezen in RFC 1771. De Internet Engineering Task Force is al jaren bezig om een nieuwe RFC te maken over hetzelfde BGP, waarin alle dingen die niet uitgebreid uitgelegd worden of die je op het verkeerde been zetten in RFC 1771, waar die wel goed uitgelegd worden, waar iedere keer als ze net denken, nu hebben we een goed verhaal, dan komt er weer een of andere internetprovider die weer BGP op een andere manier misbruikt. En dan moeten ze erover gaan hebben van, is dat goed, dus moet het in de RFC, of het is slecht, dus het moet er juist uit. En op die manier blijven ze daarin bezig. Maar in deze jaren zal die RFC wel uitkomen, maar tot die tijd hebben we RFC 1771. Oké. Hebben jullie, ik heb begrepen dat dat voor jullie op je leeslijst staat, die RFC. Hebben jullie die allemaal gelezen of gaan jullie die nog lezen? Of iets ertussenin?
Ik denk het laatste.
Het laatste, oké. Okay. Nou, het is het interessante is dat RFC's die worden meestal geschreven door mensen die niet zo ongelooflijk soepel schrijven. Dus, en die ook die moet het heel erg in de tijd waarin het geschreven is lezen. Dus als je het nu leest, 12 jaar, 13 jaar later, dan komt het nogal typisch over. Dus je moet een beetje je terug verplaatsen in de tijd dat het allemaal nog niet bestond. En dat die uitdijende routingtabellen, dat dat een probleem was. En heel veel van de tekst komt ook uit de oudere RFC's van BGP 1, 2 en 3. En dat is dus, dat was toen al oud, toen RFC 1771 geschreven werd. Oké, de functie van BGP, wat ik wil benadrukken hier, is dat de, zeg het eens.
Mag ik daar tussendoor? Of,
ja, roep maar.
Hebben ze destijds toen ze de RFC hebben geschreven vrij goed voorzien hoe het internet zich zo aan het ontwikkelen, of weet je RFC best vanaf een duidelijke situatie is?
Nou, wat je ziet is dat natuurlijk het hele idee van we hebben die prefixen in plaats van A, B en C netten. En we hebben niet meer een hiërarchisch model, want dat is wat in EGP zat. Je had de backbone en daaronder ging je naar beneden in de hiërarchie tot je uiteindelijk was bij bijvoorbeeld een research instelling of wat dan ook. En dwarsverbindingen tussen verschillende instellingen, dat was daarin niet mogelijk. Dat hebben ze er allemaal uitgegooid in BGP4. Dus in dat opzicht hebben ze goed bedacht hoe het nu zit. Dus alles is met alles verbonden op de meest onwaarschijnlijke manieren. En dat kan BGP ook. Wat ze wat minder hebben voorzien, is de manier waarop routers en AS'en bepalen welk pad nou het beste is. Het idee met BGP is, even kijken, komt zo meteen, maar ik vertel het nu al, dat je gaat pas BGP doen als je met meerdere andere mensen praat. Als jij gewoon thuis achter je ADSL-lijn zit, dan ga je geen BGP met jouw ISP doen. Want jouw ISP die zegt namelijk, stuur alle pakketten voor de hele wereld naar mij. En die stuurt alle pakketten voor jouw IP-nummer of IP-nummers naar jou. Dus daar hoef je geen ingewikkelde routingprotocollen voor te doen. Dat is altijd hetzelfde. Het wordt pas interessant als je er een kabelmodem bij neemt. En dan met de kabel-ISP en de ADSL-ISP, dat je gaat zeggen van, goh, welke is via de kabel beter en welke is via de ADSL beter. Dan zal je in praktijk zal je dat niet doen, omdat die consumenten ISP's die willen dat niet. Maar als je wat bedrijven met wat duurdere lijnen of die in zo'n colo zitten, of een instelling als een hogeschool en dergelijke, die kunnen dat wel als ze willen. Dus als je met meerdere ISP's praat, dan krijg je van ieder, via ieder van die twee, kan je de hele wereld bereiken. En dan is het aan jou om te gaan besluiten van, is het beter via de linker ISP of via de rechter? En daar gebruik je dat BGP voor. En omgekeerd, laat jij via het BGP-protocol weten, dit is mijn reeks IP-adressen. Laat die naar mij toe komen via deze twee ISP's waar ik aan verbonden ben. Of meer. Wat minder, dus je moet op een gegeven moment die beslissing maken, links of rechts. En je hebt een aantal variabelen waar ik het zo over ga hebben in BGP, die dat mogelijk maken. En de manier waarop daar nu in praktijk mee gegaan wordt, die hebben ze niet zo goed ingeschat destijds. En je ziet ook bijvoorbeeld dat al die regels over hoe je beslist van welke route links of rechts of midden of wat dan ook beter is, die regels die zijn allemaal in de praktijk gegroeid, die staan allemaal niet in de RFC. Dat mag je van de RFC helemaal zelf bedenken. En in de jaren 90 waren er ook wel een aantal makers van routers die daar zo hun eigen ideeën over hadden. Die afwijken van wat Cisco toen deed. Maar die zijn er allemaal in het niks verdwenen. En tegenwoordig zie je, zoals Cisco doet, doet iedereen het. Met hele kleine variaties.
En de attributen dus?
Nou, niet de attributen zelf, maar de manier waarop je naar die attributen kijkt. In de RFC staat alleen van staan een paar tiebreakers, als je het niet weet. Die zijn vastgesteld. Maar afgezien daarvan mag je helemaal zelf bepalen wat je beter vindt. Dus er staat nergens in de RFC van als het AS-pad, als dat korter is, dat is beter. Dat staat er niet. Maar Cisco heeft dat één keer bedacht. Tegenwoordig doet iedereen het zo. Wat ik wilde benadrukken was dat dus de voornaamste functie van BGP is om te zorgen dat iedereen weet waar welke adressen gebruikt worden. Zodat als je een pakket stuurt met een bepaald bestemmingsadres, dat de routers weten waar het heen moet. Dus het is niet zoals bij OSPF met name en ook wel bij andere routingprotocollen zoals RIP, dat die echt heel erg gaat nadenken over wat nou de beste manier is om er te komen. Dat komt allemaal pas helemaal aan het eind, onderaan. Het belangrijkste is van welke adres überhaupt. Het ene belangrijkste is policy. Hoe zorg ik dat ik, als ik bijvoorbeeld een eindgebruiker ben en ik praat BGP met twee ISP's, dat ISP A niet gaat zeggen van hey, ik kan ISP B bereiken via onze gezamenlijke klant. Dat is namelijk een korte route. Dat is veel langer als via allerlei omwegen. En dat wil je natuurlijk niet. Dus dat is policy en dat moet afgedwongen worden in BGP. Nou, loops is natuurlijk altijd dodelijk in routing. Dus dat is ook erg belangrijk om niet te voorkomen. En uiteraard wil je niet dat je pakket in het niks verdwijnt, dat het op een kapotte link gestuurd wordt. En dan pas als je al die dingen gehad hebt, dan ga je een keer kijken naar wat is misschien het kortst. Nou, zoals jullie weten is het geen pijl op te trekken waar een bepaald adres gebruikt wordt. Dus dat betekent dat je niet aan de hand van oh, dit is een adres uit Amerika, dit is een adres uit China, kan bepalen waar een pakket heen gaat. Zelfs als je dat aan het adres kon zien, kon je nog niet bepalen over welke kabel het moet gaan. Dus daarom moet iedere prefix moet apart in BGP aanwezig zijn. Dat zijn ondertussen aardig wat. BGP wordt met name gebruikt tussen internetproviders, zoals ik al zei. Dus iedere internetprovider die groter is dan minuscuul, die draait BGP en heeft een eigen adresblok wat hij met andere ISP's uitwisselt. Eindgebruikers alleen als ze meer dan één ISP hebben. Een hele kleine. Dus wat ik al zei, van mensen die thuis kabel en ADSL hebben, dat heb ik zelf een tijdje gehad. Dat is erg leuk, allerlei leuke dingen mee doen met BitTorrent en zo. Maar BGP draaien voor eenmansbedrijven met alleen een paar computertjes thuis, dat is niet echt de manier waarop het werkt. Oké, dan nu het belangrijke deel. Hoe werkt dat BGP nou helemaal? Het idee van BGP is het Border Gateway Protocol. En Border Gateway, dat is een mooie kreet voor Border Router. Vroeger werd de kreet Gateway gebruikt voor waar we tegenwoordig Router voor gebruiken. Dat was Border Gateway of Border Router wil zeggen de router die tussen jou, aan de rand van jouw AS staat, die met andere AS'en praat. Dus een border router praat met minstens één aangrenzend AS, anders is het geen border router. En die praat met alle BGP routers in jouw eigen AS. En dat gaat over TCP poort 179. En het belangrijke daarvan is dat alle andere routingprotocollen, die configureren zich allemaal, of die zetten automatisch sessies op, die detecteren andere routers van OSPF hello packets en al dat soort mooie dingen. BGP niet, allemaal handmatig. TCP, dus één sessie is tussen twee routers. En als een ervan een ander IP-adres krijgt, dan houdt het op. Dat is een heel belangrijk verschil. Dus even kijken wat er gebeurd is. Je configureert een BGP-sessie op jouw border router met de border router van het volgende AS, van jouw ISP meestal. En dan vervolgens dan die twee routers, als die andere ook geconfigureerd is om met jou te praten, die zet een TCP-sessie op. Allemaal mooie ingewikkelde dingen die je in RFC na kan lezen over hoe dat gebeurt als ze toevallig allebei tegelijk een sessie opzetten, wat er dan gebeurt. Uiteindelijk één sessie die wint het. En dan zeggen ze van hallo, ik ben die en die, ik kan dat en dat. Laten we eens een paar routingtabellen uitwisselen. Dus wat die router in principe doet, als je er geen filters op zet, is een hele eigen routingtabel. Die stuurt die een kopie van over naar de andere kant. Dus dit kan je allemaal via mij bereiken. De ander doet hetzelfde. En vervolgens gaan ze kijken van hey, wat die ander mij stuurt, is dat voor een bepaalde prefix, is die korter of is die beter dan wat ik al had? En zo ja, dan gebruik ik hem daarvoor. Dus dat zet hij in zijn eigen tabel. En dat stuurt hij dan ook weer door naar alle andere BGP-routers waar hij contact mee heeft. En wat er dus ook kan gebeuren is dat die eerst zegt van ik kan bijvoorbeeld Google, dan kan jij via mij bereiken. Dan vervolgens zegt die ander, en jij kan ook Google via mij bereiken. En dan zeg ik van hé, dat is korter. Maar vervolgens dan zeg ik tegen hem, maar jij kan nu niet Google, jij kan hem niet meer via mij bereiken. Want ik ga naar Google via jou. Dus je zegt eerst dat je wel naar Google kan en dan vervolgens dan verander je van gedachte. Omdat je via hem gaat. Ik kan niet zeggen van je kan via mij, want ik stuur het weer naar jou. Dat is een loop, dus dat mag je nooit zeggen. Dan wordt die route weer teruggetrokken en dan ga ik via hem naar Google. Is dat duidelijk?
Gebeurt dat op basis van intelligentie in die communicatie of aan de hand van de AS-pad die vervolgens bouwt?
Welk gedeelte?
Dat hij zegt van nou, ik ga terug via jou. Is dat omdat hij snapt dat hij meteen wel weer teruggaat? Of is dat gewoon eigenlijk omdat hij de AS-pad weer zijn eigen AS erachter zet en dat je ziet dat het weer erop komt?
Dat gaat niet op basis van het AS. Kom je ook wel tegen een ander routeprotocol. Dat heet Poison Reverse. Ja. Ofwel vergiftig de omgekeerde. Ja?
Dat zou op zich niet zo veel uitmaken. Want als het nieuwe pad wat hij dan kiest korter is. En hij zou alsnog adverteren van je kan via mij naar Google. Dan is het pad wat deze jaar ziet is alsnog langer dan wat hij al had.
Dat klopt. Maar het is een algemene regel dat hij dingen niet terugstuurt. En dat zal je ook zien met BGP naar routers binnen het eigen AS. Daar is het veel belangrijker. Omdat je daar niet het AS-pad hebt. Omdat het allemaal hetzelfde AS is. Dus het AS-pad verschilt niet. Daar heb je niet het AS-pad om loops te detecteren. Dus daar ben je afhankelijk van dit mechanisme. Dat als een andere interne router zegt van stuur het via mij. En ik besluit om het via hem te sturen. Dan moet ik niet tegen hem gaan zeggen dat hij het via mij kan sturen. Want dan gaat het dat lusjes vormen. Dat kunnen we niet hebben. Even kijken. Als dat eenmaal allemaal uitgewisseld is. Dan sturen ze alleen nog updates als er wat verandert. Dus het is niet zo dat ze continu dingen uitwisselen. Wat ze wel doen is iedere zoveel seconden. Sturen ze een keep alive. Om te laten weten van ik leef nog. Een standaard timer daarvoor is in de RFC zeggen ze gebruik 90. En Cisco zegt van oh, dan gebruik 180. Maar je kan het zelf instellen als maar meer dan 2 seconden is. Of tenminste, die timer die geeft aan wanneer, wanneer je zegt van na zoveel seconden niks gehoord, dan kap ik de sessie af, want dan is de andere kant dood. En je stuurt 3 keer zo vaak als die timer stuur je een update. Dus de RFC zegt eens na 90 seconden niks gehoord te hebben, dan is die de andere kant dood. Dat wil zeggen dat als je samen 90 seconden afspreekt, dat je dus iedere 30 seconden een keep alive stuurt, zodat de ander weet dat je nog leeft. Dit is hoe de algemene BGP-header eruit ziet. Dat is een marker, dat is een soort bits die aangeven dit is het begin van een BGP-pakket, zou ik nou zeggen. Dan moet je wel bedenken, dit gaat allemaal in TCP. Dus het is niet zo dat dit echt aan het begin van je TCP-pakket zit. Maar ik noem het pakket, het heet in het Engels message, maar BGP bericht klinkt zo raar. Maar die beginnen dus al met 16 bytes, dan komen 2 bytes lengte en 1 byte type. Nou, 1 type dat is de open header, daar zit de versie in, BGP 4 natuurlijk, lokale AS, de hold time waar ik het al over had, 90 of 180 seconden. BGP identifier, dat is een IPv4 adres van de router, zodat je als je met bijvoorbeeld 2 BGP sessies met dezelfde router opzet, dat hij ook ziet dat het inderdaad dezelfde router is. Dat kan je aan de identifier zien. Dat is erg interessant als je IPv6 only gaat draaien, dan moet je namelijk met de hand een identifier toevoegen. Dat geldt voor de meeste andere routingprotocollen ook, omdat hij dan niet, als hij tenminste niet elders op het systeem een IPv4 adres heeft, wat hij kan lenen om als identifier te gebruiken. Optional parameters, length en dan komen optionele parameters. Een vraag.
Maar die IPv6-adres kun je toch niet kwijt in timeline?
Nee, maar dat zeg ik. Daarom moet je ook een IPv4-adres of iets wat eruit ziet als een IPv4-adres als identifier instellen. Okay. Hetzelfde met OSPF. Als je dat gaat in OSPF gaat draaien, als je bijvoorbeeld Zebra gebruikt, die kan helemaal niet zijn identifier pakken als van een IP-adres op de machine. Ik begrijp dat in Quagga dat ondertussen wel kan. Maar als je dus IPv6 only draait, dan heeft hij geen IPv4 adres. Dus dan moet het ergens anders vandaan komen. En als je dus niet een identifier geeft, dan zal dat ook niet werken. Dan komt je routingprotocol niet op. En dan snap je er niks van, want een IPv4 heb je niet nodig. Dus staat er niet standaard van alles staat goed ingesteld. Een update die ziet er als volgt uit. Nou, ik ga hier niet alle details over hoe dat werkt uitleggen. Dat is iets wat je het best even na kan zoeken. Dat is allemaal uitgelegd in mijn boek. Maar natuurlijk ook in de RFC. Nog veel meer detail. Het idee van een update header is dat hij zegt van deze routes die ik eerder gestuurd heb, die trek ik nu terug. Dus die gelden niet meer, tellen niet meer. Vervolgens heb ik hier nieuwe. En dat bestaat uit één of meer prefixen gevolgd door pad-attributen. Het is omgekeerd, eerst de pad-attributen, dan de NLRI. Oftewel de Network Layer Reachability Information, dat zijn de prefixen. Notification header, zoals het fout gaat van hallo, het werkt niet, ik ga de sessie afbreken en dit is waarom. En keep alive, dat is gewoon alleen maar de standaard standaard BGP header met type nummer 4 zonder extra informatie.
Kun je ietsjes gaan praten?
Wat zeg je?
Kun je ietsjes gaan praten?
Iets harder?
Ja, je stemvolume daalt een beetje aan het einde van
de. Oké. Ik zal mijn best doen.
Okay.
Anders dan stuur ik jullie de mp3 wel morgen. Dan kan je het terug horen.
Dan moeten we vragen via e-mail doen.
Okay. Als ik nou te zacht praat, zwaai dan even in de lucht. Dat ik denk dat je een vraag hebt. Maar dan zie ik het gelijk en dan herinner ik me. Dan denk ik er gelijk meer aan. Oké, ik heb het al gehad over pad-attributen. Waar het om gaat is, je hebt een prefix van dit is de bestemming die je kan bereiken. En aan die prefix zijn dit en dit en dit en dit gekoppeld. Een aantal prefix die heet in BGP-taal Network Layer Reachability Information, NLRI. Dat is een afschuwelijke kreet. Maar als je die RFC gaat lezen, dan zal je dat even moeten onthouden. In elk geval die 40, 50 pagina's lang. De attributen. Een aantal bekende zijn het AS-pad, NextHop. AS-pad, dat zal ondertussen duidelijk zijn. NextHop, dat wil zeggen van dit is het adres waar je die pakketten heen stuurt die je naar deze bestemming van deze prefix wil sturen. Je zou denken dat is altijd hetzelfde als de router die jou die update stuurt. Dan stuur altijd die pakketten naar mij. Maar daar kan af en toe een uitzondering op zijn, vandaar dat je die NextHop erbij hebt. Multi-exit discriminator communities. Nou, AS-pad is verplicht om te zorgen dat je geen loops hebt en om filters in te stellen en dergelijke. En wat ik al zei, om via het kortste pad om te zien wat de beste keuze is als je meerdere buurrouters, neighbors noemen we dat, of peers ook wel. Het probleem met peer is dat het in twee betekenissen gebruikt kan worden. Als je dus met meerdere externe AS'en of zelfs met meerdere routers in hetzelfde AS BGP draait, dan heb je dus meerdere kopieën van die totale routingtabel. Dan moet je dus gaan kiezen wat gebruik ik. En het goede keuze is als je verder geen instelling hebt gemaakt die iets anders afdwingt, dan zal die default zal het kortste AS-pad kiezen. Nou, nog even een leuke animatie over wat er nou gebeurt als je een routing loop hebt. AS1 injecteert hier zo de documentatie prefix. Het gaat naar AS2. Je ziet de AS2 BGP tabel. Daar staat die prefix met die gaat via AS1. AS-pad is alleen 1. AS3 die zegt van oké, hetzelfde, maar dan zit 2 er ook bij in het AS-pad. AS4 die ziet 3-2-1. En AS4 die stuurt natuurlijk ook weer een update naar AS2 van je kan hem via bereiken via 4-3-2-1. Vervolgens gaat er wat down. En dan zal je zien van dat hij gaat kijken van wat is mijn alternatief. Dat is die 4-3-2-1. Maar 2, dat ben ik zelf. En dat willen we dus niet. No.
Maar hij bekijkt het pas zodra er alleen down gaat. Hij bekijkt niet zodra die prefix al bij hem binnenkomt.
Hij bekijkt het wel zodra die prefix binnenkomt. Dus die zal je ook niet in de tabel zien. Maar dit was... ik wilde eigenlijk die update volgen zoals die van AS1 naar AS2 naar AS3 naar AS4 gaat. Dus je zal inderdaad zien, AS4 stuurt de update naar AS2. AS2 negeert hem omdat AS2 er al in staat. Dus die staat er nooit. En dus als de link naar AS1 weggaat, dan heeft hij niks meer in dit geval. Heb jij een vraag? Wacht even.
Dat is de naam van de AS.
Je bedoelt hier?
Nee, de eigenste ondertekening.
Dit?
Ja.
Dit is de bestemming, prefix. En dit is het AS-pad. Dat wil zeggen, als je deze prefix wil bereiken, ga je via dit AS en via dat AS. En dan ben je daar. Ja? Dan hebben we nog een ander verplicht attribuut, dat is local preference. En je zal zien dat met name iets is wat in die RFC heel anders beschreven wordt dan hoe wij het tegenwoordig gebruiken. Want het idee van de RFC was van, je krijgt een prefix binnen en dan vervolgens ga je rekenen van wat, hoe goed is deze. Dat resultaat van die berekening stop ik in de local preference en dan ben ik klaar. Maar in praktijk gaat dat dus helemaal niet zo. Wat wel belangrijk is, is dat de route met de hoogste local preference, die wordt altijd geprefereerd. Dus al heb je daar een route met een AS-pad van 100 AS'en, als die een local preference heeft die ook maar een fractie hoger is, dan zal die toch die kiezen. Local, dat wil zeggen dat het alleen in het eigen AS gebruikt wordt. Dus je zal nooit een local preference van AS1 naar AS2 zien vliegen. Dat wordt alleen binnen één AS uitgewisseld.
Maar wat is dan het grootste verschil met de RFC?
Nou, in de RFC is de gedachte dat je dus, je krijgt BGP-updates van externe AS'en binnen. Je draait een of andere functie en daar komt een getal uit. En dat stop je in de local preference. En vervolgens dan ga je aan de hand van alle local preferences van alle routes naar dezelfde bestemming, ga je kijken welke de beste is. Maar wat je ziet is dat dat niet gebeurt. Dat eigenlijk standaard overal local preference 100 opgezet wordt. En dat die dus dieper gaat kijken, AS-pad, multi-exit discriminator en al dat soort dingen. En dat staat niet in de RFC dat dat niet zo mag. Maar je ziet wel dat niet is wat ze bedacht hadden, als je hem leest.
Welke preference wordt dus voornamelijk gebruikt om je verkeerde byte te kunnen
reguleren? Dat werkt altijd, alles werkt naar buiten. En dat is het mooie van hop-by-hop forwarding. Het hele idee daarachter is dat als ik zorg dat alles naar buiten goed gaat, en de ander doet dat ook, dan krijg ik het vanzelf terug. Dus je hoeft niet iets aparts te regelen voor wat naar binnen komt. Het enige wat je moet regelen om te zorgen dat dingen binnenkomen, is dat je jouw prefix naar buiten stuurt. Dus dat anderen weten dat ze verkeer naar jou toe kunnen sturen voor die adres. En verder heb je daar weinig omkijken naar. Dus niet het hele verhaal. Je moet maar even dat hoofdstuk uit het boek wat online staat bij O'Reilly moet je lezen. Dat gaat helemaal over hoe je kan beïnvloeden hoe dingen binnenkomen. Maar dat is misschien handiger als je daar even mee wacht tot je wat meer praktisch in het lab bezig geweest zijn en als je het verhaal van Sabri Berisha gehoord hebt. Of misschien juist ervoor kan je het lezen en dan kan je hem ook moeilijke vragen over stellen, want hij ging alle praktische dingen aan jullie uitleggen. Maar ik heb nog een heleboel andere dingen die je eerst moet weten, dus daar ga ik nu over verder. Multi-exit discriminator is eigenlijk wat je kent als metric in interne routing protocollen. Bij Cisco zie je hem ook heel vaak verschijnen als metric, maar hij heet MED. Communities, die zijn later bedacht, dus alleen maar 32-bit waarde. Je hebt ook extended communities, die zijn nog wat langer, die niet origineel in BGP voorkomen. Dus dan moet je een paar honderd RFC's verder zijn om daarover te lezen. Maar dat is dus het voorbeeld van hoe BGP uitbreidbaar is. En je zet er dus zo'n waarde op en die kan een ander AS, een andere router, kan die waarde zien van hey, er staat hier een community, dat betekent dat ik nu dit of dat moet doen. Dat is een heel bruikbaar systeem om te zorgen dat iemand anders wat gaat doen aan de hand van een beslissing die jij gemaakt hebt. Dus het is een soort labeltje dat je op de route plakt. Kijk, nou, natuurlijk leven wij tegenwoordig in het IPv6 tijdperk. Tenminste, dat vertel ik iedereen en sommige mensen die geloven dat. Dus dat wil zeggen dat we ook BGP moeten doen voor IPv6, voor IPv4 multicast, IPv6 multicast, nou, noem dan een rattenplan erop. En in plaats van BGP 5 maken, of BGP 6 zou natuurlijk nog beter geweest zijn. Wat ze gedaan hebben is, we breiden BGP uit naar meerdere adresfamilies. En dat doen we door die te coderen in padattributen die in standaard BGP 4 gestopt kunnen worden. Dus dat wil zeggen dat het standaard IPv4 protocol, dat blijft intact, hoewel het eigenlijk raar is, want je zou zeggen als je IPv6 informatie wil uitwisselen of multicast informatie, dat werkt alleen als je met een andere router praat die het ook snapt. Dus dan als je het allebei kan, dan is het ook niet nodig dat het formaat waarin je het uitwisselt backward compatible is. Maar dat terzijde. Vervolgens geef je aan de open message van hey, dit kan ik. En dan encodeer je die handel hierin. Het enige wat ik hierover wil zeggen, hier is ook weer een RFC van, die is iets korter dan de BGP RFC, dus als je de details wil weten, moet je gewoon even nalezen. Is dat als je de kreet, dat was de kreet die zo afschuwelijk was, de kreet semi-octet, als je die in die RFC leest, een octet, dat zijn 4 bits, in de ITF, daar zo is het woord byte. Dat wordt niet gebruikt. De theorie is.
Arbeids dan?
Wat zeg
je?
Nee, daar kom ik nog. Het woord byte wordt dus niet gebruikt onder de theorie. We hadden ooit een PDP nog wat die 18 bits bytes had en dat soort dingen. En dus het woord byte, dat is niet eenduidig. Dus af en toe dan blijven mensen een beetje steken in het verleden. Dus die zeggen octet, daarmee bedoelen ze 8 bits. En een semi-octet is dus 4 bits. Dat kan je nergens terugvinden, staat nergens vermeld, maar dan heb je dat van mij. Dit is wat ingewikkeld, omdat je naast de prefixen en next-op adressen voor die andere adresfamilies, dat je ook het MAC-adres moet doorgeven. Dat zal je gaan merken als je BGP voor IPv6 op wil zetten. Als je namelijk de routinginformatie via IPv4 uitwisselt, dan weet je wel van bijvoorbeeld deze IPv6 prefix moet naar die router. Maar als je die informatie uitwisselt over IPv4, weet je niet het IPv6 adres van die andere router. Dus je weet wel welke router het is, want je hebt zo'n router ID, maar je weet niet welk adres stop ik in mijn IPv6 pakket om het daar te laten komen. Dus dat moet hierin. En we waren nog niet klaar, dus dit wordt nog langer. En natuurlijk ook unreachable moeten we kunnen doorgeven. En die is gelukkig wat simpeler. Dan vervolgens IPv6. Die heeft een eigen RFC waarin staat hoe je dit allemaal weer toepast voor IPv6. En dat is nagenoeg identiek aan IPv4, afgezien van de langere adressen. Met één klein verschil, dat is dat in IPv4 is next-op adres. In IPv6 heb je 2 soorten. Dat is het global next-op adres, dus een gewoon 2001.660 noem maar op adres. Maar wat je als extra erbij kan zetten is een link local next-op adres. En dat is omdat in IPv6 het verplicht is dat routingprotocollen link local adressen uitwisselen. Je zal dus ook zien dat als je bijvoorbeeld OSPF of RIP voor IPv6 gaat draaien, dat de routes die in de routingtabellen komen, die wijzen allemaal naar link local adressen. Die zijn allemaal bekend met link local adressen, toch? En dat het leuke daarvan is, dat je dus ook heel makkelijk bijvoorbeeld OSPF kan draaien, OSPF versie 3 in IPv6, zonder dat die twee routers in dezelfde subnet zitten. Dus de ene kan 2001.666 hebben en de andere kan 2001.777. En dat werkt allemaal omdat het allemaal via link local adressen gaat. En dat is verplicht in verband met redirects en nog wat van dat soort lastige dingen. En daarom zit het ook in BGP, maar dat maakt het leven weer ingewikkelder dan nodig. Operationeel zal je zien dat als je BGP en IPv4 snapt, dan dat toch in IPv6 dat het allemaal net wat anders is. Even kijken. Kijk eens, die ben ik mooi vergeten te vertalen. Want ik had de oorspronkelijke versie die ik eerst gemaakt had, die was in het Engels, omdat ik dit van een aantal andere dingen die ik al eerder in het Engels gemaakt had gedaan had. Maar ik dacht, ik ga het voor jullie vertalen, want wij spreken hier allemaal Nederlands. Dat onze taal niet zo mijn uitverkoop doen. Maar deze ben ik blijkbaar vergeten. Wat het lastige met BGP is dat het draait over TCP. En het lastige van TCP is dat het draait over IP. En het lastige van IP is dat het over het algemeen draait over Ethernet. Nou, je kan TCP kan je gemene dingen mee doen. Je kan IP gemene dingen mee doen. En je kan met Ethernet gemene dingen doen. En BGP heeft van al die gemene dingen last. Dus je moet op ieder niveau moet je dingen gaan afschermen. Als je echt, als je bijvoorbeeld over de Amsterdam Internet Exchange, als je daar echt helemaal zou willen dat niemand jouw BGP-sessies in de war kan gooien, dan moet je dus zorgen dat je niet gevoelig bent bijvoorbeeld voor ARP poisoning. En voor het in de war maken van switches. Dus dat is het Ethernet-niveau. Je moet zorgen dat iemand niet jouw IP-adres kan, of het IP-adres van degene waarmee je praat kan spoeven. Dus dat wil zeggen dat je bijvoorbeeld statische ARP-entries gebruikt. En dan vervolgens moet je zorgen dat als iemand jou een TCP-segment stuurt, en dat komt niet van degene waarvan jij denkt dat het komt, dus dat is gespoefd, dat je dat kan herkennen. En daarvoor zou je IPsec kunnen gebruiken, maar BGP is al wat ouder dan IPsec. Dus wat je ziet is, daar hebben ze wat anders voor bedacht. Dat is een MD5 optie in TCP, die speciaal voor BGP bedacht is. Dus hoewel het een TCP optie is, is die speciaal voor BGP. Dit is een mooie RFC om je RFC leescarrière mee te beginnen, want dat is met 6 pagina's, dus dat is makkelijk te begrijpen. En wat die doet is, je maakt gewoon een TCP pakket. Je plakt daar een geheim wachtwoord achter, wat je niet verstuurt, maar dat zet je er even tijdelijk achter. Breek je een MD5 hash over dat geheel, wachtwoord haal je weer weg, zet de hash in een TCP optie, stuurt naar de andere kant. Andere kant berekent dezelfde hash met hetzelfde wachtwoord, kijkt of wat daaruit komt of dat hetzelfde is als wat in de TCP optie staat. En dan weet je dus of het inderdaad gestuurd is door degene die ook het wachtwoord heeft. En op die manier kan je dus alle TCP-segmenten die niet aan die controle voldoen, die gooi je gewoon weg. Dus je TCP die kan niet om zeep geholpen worden door iemand die een gemeen TCP-reset pakket verstuurt. Duidelijk?
Maar is niet een hele hoop gewoon opgelost als je op de BGP-laag application codes zou gebruiken?
Je bedoelt dat je ieder BGP-update, dat je daar een HMAC in zet?
Ja.
Wat nu als ik een TCP reset stuur?
Dan ben je de informatie kwijt misschien. Maar dan de integriteit van het bericht blijft bewaard.
Ja, maar het probleem is dat als ik jouw TCP sessie reset, dan vervolgens jouw router, die gaat dan 175.000 prefixen gaat die uit zijn tabel gooien. Die gaat voor al die bestemmingen gaat die nieuwe paden gaat die bedenken. Volgens 30 seconden later dan komt er een nieuwe sessie. En dan moet hij al dat werk weer, moet hij weer ongedaan maken door al die 175 prefixen weer opnieuw erin te gooien. En als je dat maar met redelijke regelmaat doet, dan doet die route niks anders meer. Dus dat wil je voorkomen.
Dus het is altijd één TCP-sessie tussen BGP-routers.
Ja.
Die sessie wordt aan het begin van, als de router opgebracht wordt die opgezet en die wordt continu online gehouden.
Als die sessie verbreekt, dat kan zijn omdat bijvoorbeeld interface down gaat of omdat er een reset van de andere kant komt omdat die gereboot is, wat dan ook, als die sessie kwijtraakt, dan wil dat zeggen dat al die bestemmingen die bereikbaar waren via die neighbor waar die sessie naartoe ging, dat die allemaal uit de routingtabel gegooid worden.
Dus het breken van de sessie wordt gezien als een stukje link.
Ja.
Wilt dat gelijk of zit er enigszins een hotline op?
Wat zeg je?
Wilt dat gelijk of zit er een hotline op?
Nee, als de sessie weg is, gebeurt het gelijk. Maar je kan natuurlijk niet altijd gelijk zien of een sessie weg is. Wat je veel ziet is dat tegenwoordig gebruiken mensen overal switches voor. En op het moment natuurlijk dat je hier een BGP-router hebt, hier een BGP-router, ze hebben allemaal een switch voor hun neus staan en tussen die twee switches loopt een kabel. En die kabel knip je door, dat de link van die router naar de switch aan allebei de kanten up blijft. Dus die merken niet dat er wat fout is, totdat er een TCP timeout is, of totdat die merkt dat zijn hold time verstreken is, omdat hij geen keep-alives krijgt.
Dus